werk van Go & Tell wordt mede mogelijk gemaakt door onze donateurs. Geniet jij ook van mijn boodschap? Help ons dan deze over de wereld te verkondigen en word donateur. Ga naar goandtell.nl, want met jouw hulp kunnen we nog meer mensen bereiken.
Welkom. Hoe weet ik dat ik het goede doe? Welke kant moet ik op? Doe ik wat bij me past? Iedereen heeft van tijd tot tijd deze vragen. In deze boodschap neemt Joyce de Vos je mee naar het leven van Jezus. Dit is deel 1 van Werkt mijn innerlijk kompas?
Nou, ik ga met jullie praten over Werkt mijn innerlijk kompas? Ja, hij werkt. Althans, de beamer werkt. Dat zou fijn zijn als dat het was. Sommigen van jullie hebben het misschien al voorbij zien komen, topic. Dit topic dekt denk ik de vragen die we eigenlijk allemaal hebben in het leven. Ik weet niet of jullie er maar weer worstelen, maar ik heb vaak de vraag, doe ik het wel goed? Versta ik Gods stem? Heb ik niet de afslag gemist? Had ik niet rechtsaf moeten slaan? Versta ik Gods stem goed? Doe ik het goede? Herkennen jullie dat? Die vragen die je hebt van, doe ik het goed? En werkt dus mijn innerlijk kompas wel? Of heb ik het altijd maar nodig om van anderen te horen wat ik moet doen? Kunnen jullie de beamer goed zien? Je wel, hè? Nou, ik neem jullie even mee naar een klein verhaaltje van mij. Oh, wacht, ik heb zelf de beamer in beheer, dus ik neem je even mee naar een klein verhaaltje van afgelopen zomer. Toen David en ik in Londen waren. We bezochten de Hillsong Conference in Londen. En we hadden nog een dagje over op zaterdag. En ik ben al vaker in Londen geweest. Dus David zei van, nou, misschien is het leuk als jij mij eigenlijk een beetje op een tripje meeneemt naar het centrum. En ik hoef niet heel veel te zien, maar het lijkt mij wel tof om Buckingham Palace een keer in het echt te zien. Dus ik was een beetje zenuwachtig, want ik wil dan even een goede tourguide zijn, zeg maar. Dus ik dacht, nou, ik neem eventjes wat. Ik ga even bij de receptie wat navraag doen. Hoe we bij de eerste, de beste underground terechtkomen, waar we dan op kunnen stappen. En die receptioniste die legde me uit van, nou, je moet daar hier het hotel uit. En dan ga je op een gegeven moment met de weg naar beneden. En dan ga je rechts, links. En op een gegeven moment zie je een Ibis Hotel. Als je bij het Ibis Hotel bent, dan moet je rechtsaf slaan. En dan loop je die weg helemaal uit. En dan. Nou, dan zie je vanzelf dat station waar je op kunt stappen. Dus wij gingen aan de wandel en ik helemaal van, oké, hier, wegje naar beneden, links, rechts, weet je wel. Ibis Hotel, yes, we zitten goed. En op een gegeven moment was er een weg voor het Ibis Hotel en een weg na het Ibis Hotel. En toen ging ik dus twijfelen van, hè, moet ik nou nu al rechtsaf of moet ik voorbij het Ibis Hotel? Dat heeft ze eigenlijk niet gezegd. Dus ik raakte een beetje zelf in de war. En David zei, nou, volgens mij misschien wel gewoon voor. Maar ik had echt sterk het gevoel, het is na het Ibis Hotel. Want het is wat logischer of zo, hoe de weg eruit zag. Dus hij zegt, nou, jij bent de tourguide. Dus ik ga gewoon achter jou aan. Dus wij die weg af. En op een gegeven moment, ja hoor, liep gewoon dood. Liep nergens heen. Dus ik denk, nou, balen. Hier scoor ik geen punten mee. Want ik moet eigenlijk laten zien dat ik er wat van kan bakken. Dus ik zeg, nou, laten we toch even teruglopen naar dat punt waar we waren voor het Ibis. En we kwamen daar aan en ik zeg, nou, kijk nou, er staat gewoon een bordje. Met gewoon de naam van de underground, zeg maar. Een bordje, dat stond gewoon keigroot bij die weg, dat we die weg in hadden moeten slaan, zeg maar. En voor mij was dat echt even een momentje van bezinking. Van op het moment dat jij dus instructies krijgt van andere mensen en het heel goed wilt doen. En je hoort hoe het had moeten gaan. Dat je wel eens vergeet om je eigen zintuigen uit te schakelen. Dat je niet meer zelf aan het kijken bent. Dat je eigenlijk niet zelf meer aan het luisteren bent. Niet meer zelf aan het voelen bent. En dat je dus eigenlijk gewoon alleen op stemmen afgaat. Terwijl je eigen zintuigen het ook gewoon doen, zeg maar. En ik weet niet of dat jullie dit herkennen. Maar wacht, ik moest die kant op wijzen. Dan rijd ik bijvoorbeeld op de snelweg, onderweg naar Zeewolde. En dan doet mijn navigatiesysteem een beetje gek. Of je ziet niet goed welke weg het is. En dan, ja, bij mij ontstaat er dan paniek van, wat zegt hij nou? Wat zegt hij nou? Moet ik nou links of moet ik nou rechtsaf? En dan rijd ik de snelweg en dan sta je helemaal druk te maken. Dan zie je zo'n bord. En dan denk je, moet ik nou die kant of die kant? Terwijl je weet, als je naar Zeewolde gaat, dat dat echt niet in de buurt van Venlo ligt. Of echt niet in de buurt van Eindhoven of Rotterdam. Maar dat je in de buurt van Utrecht moet zijn, zeg maar. Dus ik weet niet of je het herkent, maar het zijn gewoon momenten dat je eigenlijk zo gefocust bent op zo'n navigatie of op stemmen die je kent of wat anderen je verteld hebt, maar dat je eigenlijk soms je eigen kompas niet meer volgt. En ik geloof daar ga ik vanochtend over spreken, dat het met geloven ook zo werkt. Dat we heel veel kunnen leren van elkaar, heel veel kunnen leren van de mensen die input in onze levens geven. Maar dat het heel belangrijk is dat je eigen kompas nooit uitschakelt. Dat je eigen hart werkt, dat je eigen kompas werkt. En dat ga ik uitleggen aan de hand van een heel aantal voorbeelden. En ik hoop dat je aan het einde van wat ik ga brengen gewoon helemaal met me eens bent. Dat jouw kompas helemaal in orde is. Nou, waar ik heen wil is dat naar Jezus, die in de Bijbel ontzettend veel dingen deed. Ik weet niet of jullie al zijn verhalen kennen, maar hij doet ontzettend veel. Hij is op heel veel gebieden actief. En dan is de vraag, hoe werkte zijn kompas? Want als er iemand een voorbeeld voor ons is, waar we over zingen, waar we over spreken, waar we enthousiast over zijn, dan is dat Jezus in de Bijbel. En ondanks dat hij heel veel dingen doet, is hij heel duidelijk over zijn kompas, over zijn leidraad. En dat lezen we terug in, even kijken hoor, Johannes 5 vers 19... Ik hou mijn iPad anders even in mijn hand, zodat jullie de tekst goed mee kunnen lezen. De zoon kan niets uit zichzelf doen. Hij kan alleen doen wat hij de vader ziet doen. En wat de vader doet, dat doet de zoon op dezelfde manier. Jezus had eigenlijk maar één kompas. Hij volgde gewoon alleen wat hij de vader had zien doen in de hemel. Hij is naar de aarde gekomen en hij deed van alles. Maar eigenlijk bij alles wat hij deed, wees hij alleen maar naar boven. Dan zei hij, je hoeft niet naar mij te kijken. Ik doe het misschien wel, maar ik heb het van mijn vader. Ik doe gewoon wat hij doet. En dat is een hele makkelijke leidraad. Dat je denkt van oké, gewoon doen wat de vader doet. En tegelijkertijd als we het trekken naar ons nu, zoals we nu zijn. Dan zie je ook dat eigenlijk de natuur is waar wij naartoe trekken. Dus dat wij, als we opgroeien, sommige van ons zijn nog lekker jong, maar er zijn ook mensen wat ouder. En ik denk dat je dan kunt erkennen, dat je het met me eens bent, dat je ook dingen in de natuurlijke wereld van je vader of je moeder of de mensen die je voorgaan, dat je dat overneemt. Dat het een heel automatisch iets is, zeg maar. En dat wil ik eventjes toelichten aan de hand van het verhaaltje van de clip Papote. Ik weet niet of jullie die kennen. Dat betekent Papa, waar ben jij? Het is een videoclip die ik ooit een keer op YouTube heb gezien. En wat er gebeurt is dat we eigenlijk gewoon heel veel op onze aardse vader of moeder gaan lijken. En dat kan zowel in de positieve zin, maar dat kan ook in de negatieve zin zo zijn. Bij Papote zie je eigenlijk een videoclip bij het eerste plaatje. Zie je een jongetje wat heel graag wil dansen in het leven, wil genieten, die gewoon zijn hart wil volgen en doen waar hij vol van is. En zoals je ziet, zijn vader die is er wel, maar ook eigenlijk niet. Hij is eigenlijk zo als een soort van pop verstijfd op de bank. Er zit geen beweging, geen leven in. En dit is natuurlijk heel letterlijk uitgebeeld zo, maar zo is het ook vaak in het leven dat een vader afwezig is of er niet is of er niet kan zijn vanwege wat dan ook. En nou, in het tweede plaatje zie je wat frustratie bij hem opkomen van waarom dans je nou niet mee? Ik wil zo graag met jou in het leven dansen. Ik wil dit met jou doen. Ik wil mijn dromen uitvoeren met jou. En in het derde plaatje droomt hij er zelfs van dat hij met zijn vader kan dansen op de muziek. En uiteindelijk, aan het einde van het liedje is eigenlijk heel triest. Want je zie je al die tijd dat hij zo graag wil dansen op het ritme van het leven. Maar ja, eindigt hij eigenlijk met zijn vader naast hem op de bank. En verandert hij eigenlijk ook in diezelfde pop. En dit is eigenlijk een heel triest voorbeeld van ja, hoe je soms gewoon iets overneemt van je aardse ouders of van mensen waar je daarin meekrijgt. En we krijgen een hele hoop goede dingen mee. Ik ben zelf onwijs blij met het gezin waar ik uitkom en dingen die ik mee heb gemaakt. Maar geen één gezin is perfect. Elk gezin heeft zijn flaws, om maar zo te zeggen. En ja, dat bracht me bij de gedachte van, weet je, als het echt om de gezinnen, als het zeg maar echt om de gezinnen gaat en de voorbeelden die je daaruit hebt, dan zou het oneerlijk zijn. Want sommige mensen komen nou eenmaal gewoon uit een gezin waar heel veel gebrokenheid is. En wat ook weer voortkomt uit gebrokenheid uit voorgaande gezinnen. En als dat onze leidraad zou zijn, dan zou het gewoon niet eerlijk zijn. Dan zouden mensen die eigenlijk uit een heel lekker gezond gezin komen, een paar stappen voor hebben op degene die uit een gezond gezin komen. En daarom kwam ik op deze uitspraak. God, onze Vader, heeft geen kleinkinderen. Ja, een beetje een typerend plaatje, maar Weet je, wij krijgen weer kinderen. Wij hebben opa's en oma's hier. Maar ik denk dat het heel belangrijk voor ons is om te weten dat God geen kleinkinderen heeft. En dat God inderdaad werkt door andere mensen. Maar dat andere mensen echt als broers en als zussen, als mensen die vol zijn van God. Maar die, waar we ons kan optrekken. Maar dat we gewoon weten dat God onze hemelse vader is. Waar we ons altijd aan mogen optrekken. En die gelijk is voor iedereen. Waar geen verschil en geen onderscheid in is. En dat het gewoon in principe niet uitmaakt waar je vandaan komt. Ik vind het ook gaaf, iemand zei dat laatst, het liedje Onze Vader, of het Onze Vader, het gebed wat we met elkaar bidden, dat er wordt gezegd Onze Vader. Dat Jezus het niet heeft over mijn vader of over die zijn vader, maar dat hij zegt Onze Vader. Dat Jezus eigenlijk ons vergelijkt met zijn broers en zussen. Dat we gewoon zijn broer of zus zijn. En Jezus is voor mij echt een voorbeeld, ook in de Bijbel. Hij heeft zoveel eigenschappen waarmee hij het karakter van God neerzet in de Bijbel. En ik heb eens voor mezelf alle eigenschappen van Jezus. En dan mis ik er nog heel veel hoor. Ik heb gewoon echt puur opgeschreven wat ik kon vinden. Maar ik weet zeker dat er nog heel veel dingen zijn waar Jezus goed in was. Heb ik eventjes op een rijtje gezet. Hij was een sterke leider, een herder, een evangelist, een leraar, profetisch. Nou, ik ga even door. Hij had hart voor weduwen en wezen. Hart voor kinderen, bruggenbouwer. Hij had de geest van onderscheiding. Hij was een voorziener in nood. Hij was gepassioneerd over het hart. Hij was vol van Gods genade. Hij had passie voor gerechtigheid. Hele grote liefde voor zijn vader. En als je kijkt naar al deze eigenschappen van Jezus en wat hij bracht eigenlijk in de wereld waar hij goed in was, dan kwam zeg maar de vraag bij me op die ik ook graag aan jullie wil stellen is: kennen jullie iemand in deze zaal of in je omgeving die al deze eigenschappen van Jezus heeft? Iemand waarvan je zegt van nou, die is echt een 10 op communicatie, 10 op omkijken naar weduwe en wezen, 10 op profetisch. Ik denk dat we heel gauw, ik zelf in ieder geval, een beeld hebben van Jezus. Dat als we het hebben, we moeten op Jezus lijken. Dat we heel gauw denken dat we alles moeten laten zien in de wereld van wie Jezus is. Terwijl God eigenlijk in zijn woord zegt, ik heb mijn geest uitgestort op alle vlees. En Jezus heeft eigenlijk het karakter van God laten zien door wie hij was. Maar we kunnen wel allemaal op Jezus lijken, maar het zijn toch allemaal deeltjes van Jezus als je het zo bekijkt. Hè? En het staat heel mooi in Johannes 17 vers 6. Ik heb het even vanuit de Message gehaald, omdat het daar eigenlijk heel mooi beschreven staat. I spelled out, dat zegt Jezus, your character in detail to the men and women you gave me. Dus Jezus is hier op aarde geweest en hij zegt tegen zijn vader, nadat hij alles heeft gedaan, ik heb tot in de puntjes, tot in de treuren misschien, uw karakter laten zien aan de mannen en de vrouwen die u mij gegeven heeft. Dus God heeft die dingen die ik zojuist allemaal heb laten zien, heeft eigenlijk alles laten zien van wie God is. En dat vind ik gewoon super mooi. Jezus was niet bezig met waar anderen mee bezig waren of waar anderen goed in zijn. Ik denk dat het wel te herkennen is, ook voor jullie, dat ik kan soms al gauw iemand zien. Ik denk van wow, die is heel profetisch of die heeft echt een hart voor weduwe en wezen. En daar moet ik ook echt wat mee of daar, weet je wel, of dat mag wel even wat minder of zo, weet je wel. En dat je toch gaat vergelijken met andere mensen. Maar Jezus was heel gefocust op wat God hem had gegeven. Die liet zich eigenlijk nooit intimideren of afstoten. Die ging gewoon voor wat de Vader hem had gegeven. En ja, de rest kon hem eigenlijk helemaal niks schelen. Nou, dit is een foto van ons uit Frankrijk. We waren afgelopen jaar in Savines-le-Lac. Sommigen van jullie die kennen het misschien. In Zuid-Frankrijk, bij de Alpen. En het deed me echt denken aan Jezus' missie hier op aarde. Dat hij eigenlijk, naast wat hij allemaal deed, eigenlijk maar één missie had. En dat was gewoon het hart van de Vader laten zien aan de mensen. En toen ik zo onderweg was met David en met de kinderen, toen we zo aan het rijden waren die bergen op, überhaupt om dat plaatsje te bereiken, maar ook die dag dat we deze berg beklommen, Pic de Morgon, toen was ik daar en toen dacht ik van wow, weet je hoeveel mensen bezig zijn geweest om überhaupt wegen aan te leggen. Zodat wij gewoon daar kunnen rijden. En dat we gewoon vanaf Nederland onze weg kunnen vinden naar Frankrijk. Weet je hoeveel mensen bezig zijn geweest om die wegen aan te leggen? En dan vervolgens ook, als we het hebben over die berg, weet je hoeveel mensen paadjes aangelegd hebben? Plekken waar je je voeten netjes neer kan zetten. Zodat je uiteindelijk een oogverblindend uitzicht hebt, zeg maar, op die hele omgeving en mag genieten. En dat deed me echt denken aan wie God is, wie Jezus eigenlijk is. Hij was de waymaker, waar we vorige week ook zo'n gaaf nummer over hadden gezongen. Van, weet je, hij baant de weg. En dat is eigenlijk wat hij kwam doen op aarde. Ondanks dat hij allerlei eigenschappen had, hij kwam om de weg te banen, zeg maar. En als er iets is wat wij van Jezus mogen overnemen, wat wij wel gelijk hebben aan elkaar, we hebben niet alles gemeen, maar als er iets is wat we gemeen hebben met Jezus, is dat wij ook gemaakt zijn om de weg te banen, om struikelblokken weg te nemen. Ik zie Jezus eigenlijk nooit zich frustreren over ook maar iets, want hij was gewoon gericht en gefocust op zijn kompas en wat hij kwam doen op aarde. Ik zie eigenlijk maar één ding waar Jezus zich heel erg druk over maakt in de tijd dat hij op aarde leefde. En dat lezen we in Matteüs 23, vers 13 en 14. Dan praat hij tegen de schriftgeleerden en de farizeeërs. Jullie zijn hopeloos, zegt hij, schriftgeleerden en farizeeërs. Fraudeurs, jullie leven zijn struikelblokken naar Gods koninkrijk. Ik vind dit mooi omdat hij iets laat zien waar zijn hart echt voor klopt. En dat was dat de weg vrij bleef. De weg altijd vrij bleef voor mensen om bij Jezus te komen. En ik denk met alle passies die wij hebben en de dingen waar jouw hart vol van is, ga daarvoor. En laat je enige missie zijn, als het om Jezus gaat, om de weg vrij om de weg vrij te maken voor mensen om Jezus te ontmoeten door jouw gaven, door jouw talenten, door waar jij goed in bent heen. Dat is denk ik onze enige missie. Nou, dit is een foto van ons gezin. Sommigen van jullie die kennen ons wat beter. Mijn vader staat rechts, mijn moeder links en wij staan daar met z'n allen tussen. Een tijdje terug, toen hebben we zeg maar alvast gevierd. Het is pas volgende week dat mijn ouders 40 jaar getrouwd zijn. Maar een tijdje terug, toen hadden we het idee om ze een weekendje alvast mee te nemen ter ere van hun 40-jarige jubileum. En het kwam zo uit dat we gewoon met de kinderen alleen met hun weg gingen, zeg maar. En het was eigenlijk een heel mooi weekend waarin gezinnen die eigenlijk, we zijn eigenlijk allemaal onze eigen weg gegaan. Inmiddels, weet je, getrouwd, kinderen, eigen baan, eigen passies. We wonen los van elkaar. Maar het was heel bijzonder om na zoveel jaar weer bij elkaar te zijn en harten te delen en te zien waar iedereen mee bezig was. En gewoon weer samen te zijn en echt te voelen van, hey, je komt uit dit gezin, weet je wel. Je voelt gewoon aan alles. Je bent zo anders, maar toch ben je één, omdat je uit diezelfde ouders komt, zeg maar. En ik weet nog goed, ik heb die foto toen ook op Facebook gezet. Maar mijn ouders en mijn broertjes, iedereen die deelde die foto. En die ging echt veelvuldig over social media heen. Er werd heel veel geliked, heel veel op gereageerd. En toen dacht ik, wat is het nou wat mensen zo tof vinden aan het feit dat wij een weekend weg zijn gegaan. En toen dacht ik aan die tekst die Jan-Paul ook vorige week noemde. Waarin hij zei van, laat hen alle één zijn, Vader, zoals u in mij bent en ik in u. Laat hen zo ook één zijn, opdat de wereld gelooft dat u mij gezonden heeft. En ik geloof gewoon dat de wereld wil zien, dat de mensen die God nog niet kennen, zeg maar, dat zij willen zien dat wij één zijn met elkaar. Dat ook al zijn wij zoveel anders, ook al verschillen we, ook al hebben wij van die eigenschappen die ik net vertelde, heb jij dat deeltje, heeft die ander dat deeltje, heeft die ander dat deeltje. Maar de wereld wil zien dat wij kunnen samenwerken. De wereld wil zien dat we elkaar accepteren zoals we zijn. De wereld wil zien dat we ondanks de verschillen juist samen kunnen werken, zodat ze kunnen zien dat God echt is. Want dan gaan ze God in zijn geheel zien. En soms denken wij dat wij dat moeten doen met wie we zijn. En dan nemen we een hele last op ons. Want wij moeten laten zien wie Jezus is. Maar als we onze handen ineens slaan. Als je snapt wat een ander kan laten zien van God. En dat je elkaar nodig hebt. En dat we niet zijn als Jezus. Dat we het in ons eentje kunnen doen. Maar dat we het met elkaar moeten doen. En dat we elkaars talenten nodig hebben. Dan ga je een hele andere dynamiek krijgen in de christelijke cultuur. Maar ook in deze gemeente geloof ik dat we nog weer aan een heel diepere cultuur gaan werken met elkaar. Waarin Waarin iedereen in zijn kracht komt. Waarin iedereen kan doen waar hij goed in is. En dat iedereen ook die plek krijgt die hij nodig heeft om God te laten zien, zeg maar.
Dit was hem alweer. We hopen dat je hebt genoten en zijn benieuwd naar je reactie op info@goandtell.nl. Luister volgende week naar deel 2. Tot die tijd kun je ons volgen via de bekende mediakanalen en natuurlijk onze website goandtell.nl.